Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. We gaan zingen uit Psalm 49, de versen 2 en 6. Psalm 49, vers 2. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt. En ook het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun verleden staat. Psalm 49, vers 2 en 6. gezongen, maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Daar gaat ook de preek over vanmiddag. We gaan nu eerst lezen uit het woord van God. En dat wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 6, vers 22 tot en met 59. Johannes 6, vers 22 tot en met 59. We doen eerst met mond en hart belijdenis van ons geloof. Vanmiddag doen we dat met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 37. En daarna zingen we uit Psalm 17, vers 8. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen. Psalm 17, vers 8, na de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Van het laatste oordeel. Ten laatste geloven wij, volgens het woord van God, dat als de tijd van de Heere verordend, die alle schepselen onbekend is, gekomen, en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende, om haar te zuiveren. En alsdan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de aanbeginnen der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn. Gedachtvaart zijnde door de stem des archangels en door het geklank der goddelijke bazuin. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen te samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de gewetens, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niets dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid, dat is hun onschuld, zal van allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekneld zullen hebben in deze wereld, terwijl ze overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen geweten. Men zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voegen om gepijnigd te worden, in het eeuwige vuur het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon Gods zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkorende engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak die nu tegenwoordig van vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak van de Zoon van God te zijn. En tot een genadige vergelding zal hun de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus, onze Here. Dan lezen we nu Johannes 6 vanaf vers 22 tot 59. Des andere daags, de schare die aan de andere zijde der zee stond, ziende dat al daar geen ander scheepje was dan dat ene waar zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Doch er kwamen andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, als de Heere gedankt had. Toen de schare zag dat Jezus al daar niet was, noch zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen en kwamen te Capernaum, zoekende Jezus. En als zij hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot hem: Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide: voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij de tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot hem: wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij dan zeiden tot hem: wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is: hij gaf hen het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen: voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel, want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens, die tot mij komt, zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd, dat gij mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet. Al wat de Vader geeft, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden: is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan: ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen: murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen van God geleerd zijn. En iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader. Alzo, wie mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Wie dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Tot zover de schriftlezing.
We gaan met elkaar zingen uit Psalm 16, de versen 3, 5 en 6. Ook deze psalm zingt over rust in het graf en over opwekking tot het leven. Vers 3, getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns wekers wezen. Vers 5, waarin het gaat over het wonen in de grafkuil, maar waar de Heere onze ziel niet zal vergeten. En over de lieflijk heen van het zalig hemelleven in het zesde vers. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd en de Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, zondag 22, de laatste zondag die over de 12 artikelen gaat, is vanmiddag aan de beurt. En dan gaan we vraag en antwoord 57 en 58 met elkaar lezen. Wat troost geeft u de opstanding van het vlees, van het lichaam? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan, dus direct tot Christus, haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit, mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, weer met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven? Dat, omdat ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen hart is opgeklommen, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Het gaat dus over de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Drie hoofdlijnen vragen onze aandacht. In de eerste plaats, onze ziel wordt opgenomen in de hemel bij het sterven. In de tweede plaats, ons lichaam wordt opgewekt tot nieuw leven op de jongste dag. In de derde plaats, de volkomen zaligheid wordt ons geschonken om God eeuwig te prijzen. Gemeente, toen Lazarus ziek werd, gaven zijn zusters het bericht door aan de Heere Jezus. Heere, zie, degene die u lief hebt is ziek. Ze waren er niet bij toen de Heere Jezus sprak, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Lazarus is waarschijnlijk diezelfde dag nog gestorven. En pas na 4 dagen verschijnt de meester. Martha snelt hem tegemoet en zegt, Heere, als u hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven. En ze vervolgt, maar ook nu weet ik, dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Ziet u de hoop in deze woorden? Jezus kan alles. Dan ontwikkelt zich een wonderlijk gesprek tussen Jezus en Martha bij de begraafplaats in Betanië. Jezus zegt, uw broer zal weer opstaan. Ja, antwoordt Martha, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding op de laatste dag. En dan zegt de Heere Jezus tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? En dan antwoordt Martha met die heerlijke belijdenis, ja, Heere, dat geloof ik. Ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Gelooft u dat? Geloof jij dat, meisjes en jongens? Gelooft u dat Jezus de opstanding en het leven is? Dat hij de Zoon van God is, de Christus der Schriften, uw zaligmaker? Gelooft u in de opstanding van het vlees en in het eeuwige leven, zoals de 12 artikelen dat zo rijk belijden? Daarover gaat het in deze zondag. Ons lichaam staat op en wordt met onze ziel verenigd. En daarop volgt het bezit van de volkomen zaligheid. In de tijd van de Heere Jezus geloofden de Sadduceeën dat niet. Die geloofden niet in de opstanding. Maar in de apostolische geloofsbelijdenis klinkt het als een overwinningsroep. Ik geloof in de opstanding van het vlees. Daar zit een geweldige troost in. Niet voor niets, zegt de catechismus, bij allebei de vragen, wat troost u dit? En ik zeg niet dat wij die troost altijd even sterk ervaren en al helemaal niet dat die troost uit onszelf opkomt. Maar ik zeg wel dat die troost ons op grond van de schrift wordt aangereikt, ook nu. Laten we eens zien wat dat betekent. Er staat dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees wordt opgewekt. Niet alleen mijn ziel, maar ook mijn vlees, mijn lichaam. Waarom zou dat nu zo in de catechismus gezegd worden? Was dat dan nodig? Jazeker, want alle eeuwen door zijn er mensen geweest die het lichaam verachten. Die doen alsof Jezus alleen maar gekomen is om de ziel te verlossen. Ze behandelen het lichaam als iets minderwaardigs. En dat was al zo in de tijd van de apostelen. Toen waren er dwaalleraars die beweerden dat Christus alleen gekomen was om mensen te verlossen van het lichaam. En dat het lichaam iets minderwaardigs was. Ze zeiden ook dat Christus natuurlijk geen echt lichaam kon hebben gehad, maar een schijnlichaam. Want een echt lichaam, vlees, dat is iets zondigs. Er zijn nog steeds mensen die heel nadrukkelijk zeggen dat het er alleen maar om gaat dat je ziel verlost is. En dat is waar in die zin, we hebben een onsterfelijke ziel te verliezen, maar we hebben meer dan een ziel. We hebben ook een lichaam. En dat hoort net zo bij ons mens zijn als onze ziel. Als je alleen de nadruk legt op de ziel en niet ook op het lichaam, dan maakt het ook niet zoveel meer uit wat je met je lichaam doet. De notie dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest en dat we daarmee God mogen verheerlijken, leeft dan niet. En wat je dan met je lichaam doet, staat buiten het geloof. Dan kun je roken en eten en drinken zoveel als je wilt. Want het lichaam doet er toch niet toe. En dat is een grote dwaling. Want Christus heeft ook het lichaam van zijn kinderen verlost en gekocht. De mens is ziel en lichaam. Die horen bij elkaar. Zonder het lichaam zijn we geen mens. Het lichaam heeft ook waarde voor God en daarom heeft Christus ziel en lichaam aangenomen. Om ons naar ziel en lichaam te verlossen. En daarom kan de apostel Paulus schrijven in 1 Korinthe 6, want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. In zondag 1 wordt over de troost in leven en sterven gezegd, dat ik met lichaam en ziel niet het eigendom ben van mezelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, met lichaam en ziel. Wat gebeurt er als we sterven? Sterven moeten we allen onder ogen zien. Ons leven is maar een handbreed. Er is één stap tussen ons en tussen de dood. Welke reis zult u maken, zul jij maken, als je sterft? Voor de gelovigen is een rijke toekomst weggelegd, want, zegt de catechismus, de ziel keert van stonde aan direct weer terug tot God, die hem gegeven heeft. Ons antwoord zegt daar iets over, maar de spits van deze zondag en van dit artikel uit de geloofsbelijdenis ligt in wat er met het lichaam gebeurt. Het gaat in dit artikel immers over de opstanding van het vlees. En tegelijkertijd gaat de catechismus niet voorbij aan de ziel, want er staat dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. De ziel wordt bij het sterven direct opgenomen tot Christus haar hoofd. Er is geen opgaan in het niets, zoals de Jehovah-getuigen leren. Er is geen vage vuur, zoals de Roomse kerk leert. Er is geen zielenslaap of een schimmerrijk tussen hemel en aarde. Als de stenen Stefanus treffen en het martelaarsbloed van deze diaken de aarde rood kleurt, dan ziet hij de hemelen geopend. En hij zegt, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. En even later was hij bij zijn meester. Denk aan de gelijkenis van de rijke man en Lazarus. Als Lazarus zijn laatste adem uitblaast, wordt zijn ziel door de engelen gedragen in Abrahams schoot. Denk aan de moordenaar aan het kruis. Op zijn vraag om ontferming kreeg hij uit de mond van Jezus te horen: heden, nu, zult u met mij in het paradijs zijn. En na een paar uur lijden gingen de poorten van de hemel voor hem open. En Paulus zegt in Romeinen 8, want ik ben verzekerd dat nog dood nog leven ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus, zelfs de dood niet. En denk aan de tekst waar Paulus spreekt van zijn verlangen om ontbonden te zijn en met Christus te wezen, want dat is voor hem verreweg het beste. Voor hem valt dat samen, sterven en met Christus zijn. De catechismus is dus ook hierin gegrond op het Bijbelse onderwijs en spreekt ervan dat mijn ziel na het sterven van stonden aan zal opgenomen worden tot Christus haar hoofd. Het gaat om Christus. Het gaat om vereniging wat bij elkaar hoort. Hoofd en ledematen. Hoort u ook bij dat hoofd? Mens, u bent jij door het geloof aan hem verbonden? Gemeente, de Heere verbindt zich aan ons door de bediening van het evangelie. Is dat ook het geheim van uw leven? Staat hij in uw leven op de hoogste plaats en mag u vrijmoedig zijn naam belijden? Als dat zo is, dan betekent sterven voor u dat u bij Christus komt. Dan is sterven niet erg, maar wacht u een heerlijk lot. Dan is de dood niet langer de koning der verschrikking, maar de poort tot het eeuwige leven. Dan wordt uw ziel van stonden aan opgenomen tot Christus, uw hoofd. Dan mag u naar huis. Eeuwig naar huis, naar het gebouw bij God, dat niet met handen gemaakt is, maar eeuwig in de hemel. Dan ga ik op tot Gods altaren, we zingen dat straks, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Ze worden thuisgehaald, zoals Elia thuisgehaald werd met vurige paarden en een wagen, thuisgehaald zoals Lazarus thuis kwam. God stuurt zijn engelen om u op te halen. De engelen zijn Gods handen. Zo mogen Gods kinderen tot hun laatste moment, hoe arm en beroerd ze er naar het lichaam ook aan toe zijn, hun ziel bevelen in Gods handen. Christus zal hen heerlijk maken en hen opnemen. Dat was onze eerste gedachte. En we zingen uit Psalm 73, het 12e vers: ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Psalm 73, vers 12.
Thank you.
punt was, onze ziel wordt bij het sterven direct opgenomen in de hemel. En het tweede punt, daar gaan we nu over nadenken, ons lichaam wordt opgewekt tot een nieuw leven op de jongste dag. Dat is de kern, want dit geloofsartikel gaat over de opstanding van het vlees. Hoe gaat het dan met ons lichaam? De ziel gaat naar Christus. En dan? Laten we doorlezen wat er in de catechismus staat. Maar dat ook dit mijn lichaam, mijn vlees dus, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, weer met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden zal. De opstellers van de catechismus stellen met heel veel nadruk dit mijn vlees. En waarom doen ze dat? Om aan te geven dat het gaat om mijn eigen lichaam. De Heere schept bij de wederkomst geen nieuwe lichamen voor de zijne. Het gaat om herschepping. Christus kreeg bij de opstanding ook geen nieuw lichaam. De discipelen konden de tekenen van de nagelen nog zien in zijn handen en zijn voeten. Het is een wonder wat er dan gebeurt, gemeente, want ons lichaam is vanwege de zonde onderworpen aan de gevolgen van de zonde. En bij het ouder worden zie je duidelijk de aftakeling. En bij ons sterven treedt het verderf in en dat proces zet zich voort in het graf. Ons lichaam keert terug tot de materie waaruit het genomen is. Gemeente, dat is het gevolg van de zonde. De ontluistering van het lichaam grijpt diep in en toch is er toekomst. Ook voor het lichaam. Dat aspect van de schepping zal God niet laten varen. Ook daarvoor is Christus gestorven en opgestaan. De zielen van degenen die in Christus ontslapen zijn, zijn gelukkig. Maar nog niet volmaakt. Er moet nog iets bij. Het lichaam van Christus dat ze in de hemel mogen aanschouwen, herinnert hen daar voortdurend aan. De wederkomst van Christus is de hoogste trap van zijn verheerlijking. En wat gebeurt er dan? Dan zal blijken dat de kracht van Christus' opstanding nog groter is dan de gelovigen hier in dit leven al hebben ervaren, in de wedergeboorte. De wedergeboorte is al een wonder van God, zo groot als de schepping. En door diezelfde kracht zal hij alle dode lichamen opwekken. Het doet er niet toe waar die lichamen gebleven zijn. Of ze nu opgegeten zijn door de wilde dieren, of uiteengereten zijn in arena's, of overboord geslagen zijn in de zee, of verbrand zijn op de brandstapel, of te rusten zijn gelegd in het graf. De kracht van God zal die lichamen terugbrengen. Hij zal ze opwekken en daar lazen we over uit Johannes 6, ten uiterste dagen, op de laatste dag, op de jongste dag. En bij die opwekking, op de jongste dag, zegt de catechismus, zal ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, weer met mijn ziel verenigd worden. Verenigd, lichaam en ziel, op de nieuwe aarde. Onvoorstelbaar. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Laten we het slot van het antwoord er maar bij nemen. En aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden. Dat is de toekomst voor degenen die de Heere vrezen. Zij zullen geheel aan het verheerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden. Dat betekent dat ons lichaam dan net zo heerlijk zal zijn als het lichaam van Christus na de opstanding. Toen is zijn lichaam niet vergoddelijkt. Zijn menselijke natuur is toen niet veranderd, niet van een andere orde geworden, maar verheerlijkt. Voor ons betekent dat dat er aan ons lichaam geen enkel gebrek meer zal zijn. De blinden zullen zien. De doven zullen horen. De kreupelen zullen huppelen. Er zal geen pijn meer zijn, geen gebrek. Geen spoor van zonde. Geen enkele rem of belemmering om met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons gemoed, en met alle krachten God voor eeuwig te loven en te prijzen. Het zal een feest zijn, vandaar dat in de Bijbel de naam bruiloft wordt gebruikt. De eeuwige bruiloft zal een groot en heerlijk feest zijn, tot verheerlijking van God. We zullen ons niet meer gespleten voelen vanwege de strijd tussen geest en vlees. Daar zullen we een eenheid zijn, lichaam en ziel. Mijn oog zal Christus zien, van aangezicht tot aangezicht. Verheugt u dat niet? Mijn mond zal de lof zingen van de Allerhoogste. Ik zal niet meer struikelen in woorden. Leeft u ook uit die hoop? Want hierbij gaat het om de vraag, is hij ook jouw hoofd geworden? Ben jij met Christus verbonden? Is hij alles voor je geworden? Ben je zijn eigendom naar lichaam en ziel? Als dat zo is, is alles wat van Christus is, ook van u, ook van jou. Nu in beginsel, maar straks volmaakt en totaal. Dan zullen we hem gelijkvormig zijn, zegt de Bijbel. Niet gelijk, wel gelijkvormig. Hij is God en wij zijn mensen. Gelijkvormig dus. Hij blijft de zon der gerechtigheid, maar wij zullen blinkende sterren zijn. We zullen hetzelfde licht dragen als de zon. We zullen zijn heerlijkheid weerkaatsen in een nieuwe schepping. Verlangt u daar nooit naar? Na een tijdelijke verdrukking wacht alle gelovigen de eeuwige heerlijkheid. Daar zullen we weer mens zijn zoals God het bedoeld had bij de schepping. Zoals Adam en Eva voor de zondeval. Dan zal het zijn, ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Voor eeuwig. Zonder zonde. Zonder smart. Zachtmoedig, rechtvaardig en heilig. Aan zijn beeld gelijkvormig. Dat moet ons biddend doen opzien naar de grote dag en ons oor te luisteren leggen of het geluid van de bazuin al wordt gehoord. Want dan zullen we altijd met de Heere wezen. Dat was de tweede gedachte. De derde gedachte is de volkomen zaligheid wordt ons geschonken om God eeuwig te prijzen. We lezen nog een keer vraag en antwoord 58. Welke troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven? Dat omdat ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien en geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart is opgeklommen en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Eerst iets over dat beginsel van eeuwige vreugde in ons hart. De hemelse vreugde. De zaligheid is maar niet een veronderstelling of een droom, maar dat is werkelijkheid. En die wordt hier al in dit leven ervaren. Daar kunt u zich ook aan toetsen, of u die hoop ook heeft voor de eeuwige toekomst. Het eeuwige leven begint niet pas als je sterft. Het begint ook niet pas bij de opstanding, maar het begint hier op aarde. Als je wedergeboren wordt tot een levende hoop. Christus heeft gezegd, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Het leven in de zaligheid wordt geen nieuw leven, maar is hetzelfde leven wat een gelovige hier op aarde al mag leven en kennen. U zegt, ja maar, is er geen verschil? Jazeker, want wat in de hemel anders wordt, is niet het principe van het eeuwige leven. Maar dat het volkomen zal zijn, het zal dan volmaakt zijn. En dat brengt de zaak heel wat dichter bij huis. Het gaat niet alleen maar over een toekomst, maar het gaat over het leven hier en nu, vandaag. Heden wordt u de vraag gesteld of u dat eeuwige leven kent. Daar ligt een directe relatie tussen, want, zegt de catechismus, nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven de volkomen zaligheid bezitten zal. In dit leven wordt het beginsel van het eeuwige leven al gevonden. En dat beginsel betekent niet maar een beginnetje, maar het betekent hier principe. Het principe van het eeuwige leven begint hier. Denk eens aan een bloembol. Een bloembol is in beginsel, in principe, een prachtige bloem. De bloembol is compleet. Daar zit alles in. En eenmaal wordt het een bloem. En wat is dan het principe van het eeuwige leven? Wel, zegt de catechismus, het gevoelen van de eeuwige vreugde in mijn hart. Voor gevoelen gebruikt de catechismus in het oorspronkelijke een woord dat betekent diep gevoelen of duidelijk merken. Het is dus niet maar onbewust. Nee, je weet ervan. Het is met een diepe verwondering waarnemen van een stuk hemelse blijdschap in je hart. Herken je dat gevoel? Een diep gevoel van vreugde, van hemelse blijdschap, van verwondering en aanbidding. Dan is God zo groot en dan buig je zo diep. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Het is de zalige verwondering over Gods goedheid. Die verwondering begint in je hart als je tot God bekeerd wordt. Als je wedergeboren wordt. Als je gaat geloven. Als je God voor waar gaat houden. Als je God niet langer verwerpt. En als je zijn woord niet meer verwerpt. En als je Christus, het Lam van God, niet meer verwerpt. Daar ben je bij en dat weet je. Je bent blij. Je ogen zijn geopend. Je hart begint te branden. Als het gaat over Christus in zijn vernedering en in zijn verhoging. Het geeft je vreugde. Als Christus tot je komt en het woord opent. Je krijgt vermaak in de dienst van de Heere. Toets u maar hieraan. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Dat geldt dus ook hier in de kerk onder het woord. Je hebt blijdschap in het zien van God. In het ervaren van de aanwezigheid van Jezus Christus die zo nabij wil zijn. Hij ziet u in de kerk aan met ogen vol liefde en genade. En met lokkende en trekkende liefde nodigt hij om te komen tot hem. En uw schuldige hand te leggen op hem als het lam, als het zoenoffer. En als dat je hart raakt, dan is er iets van vreugde en verwondering in je hart. En dan zeg je, o God, wat bent u goed voor mij. Die vreugde gaat diep. Die vreugde zou je voor de hele wereld niet willen ruilen. Let wel, dat geldt dus het principe van die vreugde, het beginsel van die vreugde. Want wat de omvang van die vreugde betreft, zou je er veel meer van willen hebben en zou je het veel vaker willen beleven. Je zou het willen vasthouden als Christus zo nabij is, door zijn woord en geest. Maar het gevoel glipt weg uit je vingers, je kunt het kwijtraken. Maar het geloof raken we niet kwijt, dat blijft. De heerlijke nabijheid van Christus laat iets na in ons leven. Het is niet zomaar een kwestie van gevoel, dat bedoelt de catechismus niet. Er zijn mensen en die moeten helemaal niets van gevoel hebben. Die zijn soms heel voorwerpelijk en verbondsmatig. Je moet maar accepteren dat het gewoon zo is, zeggen ze. Het gevoel wordt dan afgedaan als valse mystiek. En dat is niet waar. Aan de andere kant heb je mensen die alleen maar durven geloven als ze het ook voelen. Die durven alleen maar te hopen als ze het voelen. Hoe zit dat nu? Wel, het ligt heel eenvoudig. Er is geen geloof zonder gevoel. Het geloof leeft. Geloofservaring is bijbels. De Bijbel spreekt over droefheid naar God en over een hartelijke vreugde in God en over vrede met God. Hoe kun je dat nu anders ervaren dan door het geloof? En het gaat niet zonder gevoel. Maar u moet goed opletten, want hier gaan veel mensen de fout in. Het gevoel is een vrucht van het geloof en niet omgekeerd. Ik geloof niet omdat ik het voel. Het is andersom. Ik voel omdat ik het geloof. Het geloof is eerst. Zou je gevoel niet in liefde ontvonken als je met het oog van het geloof mag zien op Jezus, hoe hij zich als het lam gewillig liet leiden naar de slachtbank, als we zien hoe hij als borg kroop in Gethsemane in het stof, als we zien wat het hem kostte om de eeuwige vreugde aan te brengen en de hoop op de erfenis. Dat is niet alleen maar een gevoelskwestie. Het raakt ons willen. Het raakt ons bestaan. Ga maar na. Wat is de vreugde van de engelen in de hemel? Dat ze God mogen eren en dat ze zijn wil mogen doen. Dat is vreugde in gehoorzaamheid aan God. Vreugde in volkomen toewijding aan God. In het willen en doen van wat hij wil. Een vreugde hier in beginsel. Maar straks zal die vreugde volkomen zijn. Wat ons zo vaak van die vreugde aftrekt en ons belemmert, zal dan verdwenen zijn. Het vlees dat naar de zonde trekt, zal weg zijn. De wil die nog zo vaak terugslaat en onwillig is, zal vernieuwd zijn. En zo loopt dat beginsel, die bloembol, dat principe van het eeuwige leven uit op de bloem. De vervulling op het bezit van de volkomen zaligheid. We zingen nu Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de wilde zoekt, vergeet eerlang en wordt vervloekt. En het vers eindigt. Maar het is mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, vers 14. Het gaat vanmiddag over de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. We hebben gezien hoe onze ziel tot Christus ons hoofd wordt opgenomen. En hoe ons lichaam door zijn kracht wordt opgewekt. En hoe de volkomen zaligheid ons geschonken wordt. Nu luidt het slot van antwoord 58, dat ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, en in geen mensenhart is opgeklommen, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Is dat geen bron van troost? Er komt een tijd dat de vreugde onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt zal stijgen. Eeuwig, zonder onderbreking. Een eeuwige vreugde. Een eeuwige bruiloft. De blijdschap is hier nog zo beperkt, want ze wordt van alle kanten ommuurd door de omheining van een gestadige dood. Zeker, het woord kan, zoals de dichter zingt, mijn hart en zinnen strelen ofschoon ik alles mis. Het is nog niet vervuld. Maar hoewel ik alles mis, en hoewel ik me nog midden in de dood gebonden weet, toch weet ik zeker dat ik mij aangaande die werkelijkheid niet bedrieg. Want ik heb een onderpand. Ik ken iets van die eeuwige vreugde in mijn hart. Soms overweldigend, soms stil, soms in het gemis. Maar ik weet het zeker. En weet u waar het op uit zal lopen? Dat ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Na dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Wie deed dat? Wie bereidde zijn volk dit zalige leven? Dat deed het Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat doet Jezus. Het eeuwige leven wordt geboren uit zijn eeuwige dood, die hij heeft moeten doorstaan. Kijk naar die donkere heuvel Golgotha. Daar worstelt de vorst van het licht. Ziet u zijn wonden? De wonden van het lam bedekken mijn zonden. Ziet u zijn armen? Stervend nodigen ze u tot het leven. Ziet u zijn lippen? Genade is daarop af te lezen. Hij heeft alles volbracht. Het lam is geslacht. Alle rouw, geween en moeite droeg hij weg. Alle vrede, vreugde en verzoening bracht hij aan. Alle gehoorzaamheid, gerechtigheid en heiligheid heeft hij volbracht. De eeuwige vreugde ligt verankerd op de kruisheuvel. De troost die afstroomt van het vloekhout van de gezegende zaligmaker heeft zo'n lange adem dat zij reikt tot ver over de grenzen van dit tijdelijke leven. Die troost trotseert dit tranendal en verduurt alle ziekte en zorg, kwelling, verdrukking, benauwdheid en ook onze dood. Deze vreugde en dit eeuwige leven hebben verrijkende armen. Zij mogen gelovig en gehoorzaam vooruitgrijpen op de eeuwige vreugde die komt, de volkomen zaligheid. Kunt u daarin meekomen? Dan hoeft u niet te twijfelen en wacht u na dit leven de volkomen zaligheid. Het valt op dat de catechismus daar eigenlijk niets concreets over zegt. Het is namelijk een zaligheid die geen oog heeft gezien. En hoe kun je het dan beschrijven? Het is een zaligheid die geen oor heeft gehoord. Hoe zou je het dan aan anderen kunnen vertellen? Die zaligheid is in geen mensenhart opgeklommen. De catechismus haalt hier een bijbeltekst aan. En de catechismus wil hiermee uitdrukken dat deze zaligheid elk voorstellingsvermogen van mensen te boven gaat. De zaligheid is schoner, heerlijker en grootser dan het mooiste en heerlijkste wat je hier op aarde kunt zien en meemaken en ervaren. De zaligheid is heerlijker dan het fijnste wat ooit ons oor heeft gehoord. En waarvan de inhoud nog nooit in een mensenhart is geweest. Kortom, het is niet in woorden uit te drukken. Als de Bijbel spreekt over de heerlijke toekomst voor Gods volk, dan drukt de geest dat meestal uit in een gelijkenis of in een visioen. Soms wordt er verteld wat het niet is. De dood is er niet. Tranen zijn er niet. Rouw is er niet en er is geen zonde. De hemel is heerlijker dan de heerlijkste voorstelling die je ervan kan maken. En zo, gemeente, is anderzijds de hel ook erger dan de ergste voorstelling die je je kunt maken. En waar het om gaat, verwoordt de catechismus, want er staat: en dat om God eeuwig te prijzen. Daar is het God om begonnen. Dat wordt ons geluk. En dan leven we pas echt weer. En daartoe zal God zijn werk voor mij voleindigen. Dat loflied vangt hier beneden op aarde al aan. Het beginsel van de eeuwige vreugde. Dat principe. Het garandeert dat we straks met al onze zinnen en met heel onze stem God zullen loven en eeuwig zullen prijzen. Hebt u dat wel eens, dat u zoveel grootheid in God ziet en dat Jezus zo nabij is, dat u geen woorden kunt vinden om hem te prijzen en dat u in stille aanbidding buigt aan zijn voeten? Daar mag u uw ziel uitstorten voor hem, de gezegende Heere Jezus. Je begint hem te prijzen met een lofprijzing. En op een gegeven moment heb je geen woorden meer. Maar straks heb ik er wel woorden voor, want dan is alles volmaakt. Dan zal ik hem eeuwig loven en prijzen. Daar gaat het om en daar gaat het heen. Dat is de vervulling en de inhoud van het eeuwige leven. Nooit zal het ons vervelen. En het zal God ook niet vervelen. Het zal de Heere nooit te veel zijn. Die massale vreugde en samenzang in de hemel van alle engelen en mensen. Na de wederkomst van Christus zal het lied van heel de schepping klinken, die verlost is door het bloed van het lam. Daar gaat het om in de hemel. En daar gaat het om na de wederkomst op de nieuwe aarde. Daar gaat het in beginsel, gemeente, nu al om. Maar straks volmaakt. Het gaat om het prijzen van God. Dat was het doel van de schepping. En dat zal via Golgotha opnieuw het doel worden in de eeuwige zaligheid. Onze grootste vreugde zal daar zijn God te loven. Er zal een volmaakte harmonie zijn tussen ziel en lichaam. Tussen hemel en aarde. Daar zoek ik nooit meer mijn eigen eer. Dan zullen we op de volmaakste manier Gods eer bedoelen. En onze naaste zonder enige jaloezie liefhebben als onszelf. In de hel is het eeuwig sterven. Altijd sterven en nooit de dood kunnen vinden. Wie kiest overdwaasde voor het leven de dood? Een levende zaligmaker staat voor u, nu op dit moment. En hij nodigt u om tot hem te komen. En pelgrims, als uw kruis zwaar drukt, richt u op in Christus' naam. Richt op de trage handen en de slappe knieën. Want een ieder van u zal voor God verschijnen in Sion. Daarom mogen wij nu altijd goede moed hebben. Want daar zullen alle tranen zijn afgewist. Daar zal niemand zeggen, ik ben ziek. Daar zal niemand pijn hebben. De rouwklagers gaan daar niet meer door de straten. De vorst der duisternis zal u niet aanvallen. Maar hij zal voor eeuwig geworpen zijn in de poel die brandt van vuur en zilver. De dood zal er niet meer zijn. De verberging van Gods aangezicht zal er niet meer zijn. Al daar zal geen nacht zijn. Geen lange nachten meer van vertwijfeling en beproeving. De zonde zal er niet meer zijn. Maar de zangers aan de glazen zee zullen eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Ze zingen het lied van Mozes en het Lam. Gij, o Lam Gods, hebt ons goden gekocht met uw bloed. Amen. Laten we met elkaar danken. U zij de lof, o God en Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat een hemels perspectief hebt u ons ook deze middag gegeven. En wat horen we ons daarnaar uit te strekken? En wat is ons geloof vaak zwak? En wat lukt het ons vaak niet om daarbij te leven en daaruit te leven? We mochten het vanmiddag horen. Richt op de trage handen en de slappe knieën. En laten we ons uitstrekken naar dat heil, naar die weldaden. En mogen we daar deelgenoot van zijn. Bewaar ons, Heere, voor een eeuwig verblijf in het verderf. Geef dat we de dood niet boven het leven verkiezen. Ontferm u, Heere, over ons allen. Gedenk ons in de week die we weer zijn ingegaan. Geef wat wij nodig hebben. U weet waartoe we geroepen worden. Geef ons troost en kracht, maar mogen we ook tot eer van u leven. Mag er iets van de hoop waar we vanmiddag van gehoord hebben, doorstralen in ons doen en laten, in deze wereld zonder perspectief. Help ons, Heere, en brengt u ons een volgende zondag weer bijeen. Vergeef ons onze schulden en zegen wat van u was. We loven u, o God, om alles wat u gaf, ook in deze dienst. Hoort u ons en neem onze dank aan, in Jezus' naam. Amen. De slotzang is Psalm 43, vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaren. Psalm 43, vers 4. Met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen.